Zo, allemaal een hele goede morgen. Fijn om hier te zijn en het is geweldig om in alle vrijheid de glorie van God te kunnen bezingen, om een zegen te bidden voor elkaar, om het woord te openen. Heer, dank u wel. Het is geweldig om vanmorgen weer bij elkaar te zijn. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. En je zal zo de PowerPoint zien. Ik heb er wat teksten bij. Voor misschien mensen die dat nog niet meegekregen hebben. We willen als oudsten samen met de gemeente gaan zoeken hoe kunnen wij met elkaar een aanstekelijke kerk zijn. Een aanstekelijke gemeente. En de vraag is dan natuurlijk van ja, hoe aanstekelijk zijn we? Die vraag kun je je stellen als persoon. En die vraag kun je stellen als gemeente. Hoe aanstekelijk zijn we? Hoe aanstekelijk ben jij? En aanstekelijk zijn, dat wil zeggen dat je iemand aansteekt. Ik vergelijk dat maar even met de griep. Als je griep hebt, dan kun je iemand anders aansteken. Dan geef je het eigenlijk door. Dan heb jij nog steeds de griep en die ander ook. Dat is aanstekelijk zijn. Die ander neemt iets van je over. En nou is misschien de griep niet het beste voorbeeld. Maar je kan aanstekelijk zijn in je enthousiasme. Je kan aanstekelijk zijn in verlangen. En vorige week woensdag hebben we daar met elkaar over nagedacht. En het vertrekpunt van die presentatie was de grote opdracht. Nou, daar wil ik mee beginnen om dat gedeelte te lezen. Matteüs 28, vers 11 tot en met 20. En daar staat boven, begint eigenlijk niet zo heel goed, de leugen van het Sanhedrin. Matteüs 28, vers 11. Terwijl zij, dat was Maria Magdalena en de andere Maria, onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat gebeurd was. Je moet je voorstellen, dit is een stuk wat direct na de opstanding van de Heer Jezus beschrijft. En de beide Maria's die waren naar het graf geweest en zij gingen terug om de discipelen te vertellen. Maar in tussentijd waren ook de soldaten teruggegaan naar de overpriesters. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. Dat was de boodschap die zij moesten gaan vertellen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij, de soldaten, het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Twee gedeelten met een heel groot contrast. De ene die zegt de opstanding van de Heer Jezus, je moet het stilhouden. Hier heb je geld en zwijg, zegt dat ze hem gestolen hebben. Dat was al een heel raar begrip, want als je iets van iemand steelt, dan ga je ervan uit dat het van jou is. En dat lichaam van Jezus was helemaal niet van hen. Maar dat was wel de boodschap die zij moesten verkondigen. Niet dat Jezus was opgestaan, maar dat er zijn lichaam gestolen was. En dan het tweede gedeelte, de boodschap die de Heer Jezus wil overbrengen aan de mensen die gaan komen. En dat is de opdracht die de discipelen hier meekrijgen. Ga en vertel hiervan wat jullie gezien hebben. En daarom noemen we dat gedeelte uit vers 19 de grote opdracht. Mensen vertellen van Jezus. En dat krijgen de discipelen dus mee bij dat afscheid. En dat was niet zomaar even snel van nou, dit en dit moeten jullie gaan doen. Hier ging een heel groot traject, zou je kunnen zeggen. Een hele leerschool aan vooraf. Jaren waarin Jezus hen had onderwezen. Waarin ze heel veel lijf zelf hadden meegemaakt. Zij waren echte getuigen van Jezus. Ze hadden zelfs een periode geoefend. En nu waren ze er klaar voor. Tenminste, bijna. Er moest nog één ding gebeuren. De Heilige Geest zou nog uitgestort worden. En als dit nou zeg maar het eindresultaat is, die discipelen die op punt staan om op pad te gaan, dan is het misschien goed om te kijken waar het is begonnen. Wat is het dan om leerling van Jezus te zijn? De eerste leerlingen van Jezus waren de 12 discipelen. Later werden dat de apostelen, maar ik spreek vanmorgen even over de discipelen, omdat het over veel meer mensen ging. En vanaf dat moment begon Jezus heel gericht zijn boodschap en zijn kennis over te dragen op mensen. Dat waren de eerste leerlingen. En vanaf dat moment was Jezus ook niet meer alleen. Hij was altijd in gezelschap. In zijn directe nabijheid waren volgelingen, discipelen te vinden. En je kent de momenten, dan zoekt de Heer Jezus rust, maar eigenlijk er is een schare die hem achtervolgt, de discipelen zijn bij hem. Hij krijgt bijna geen moment voor zichzelf. Dat gedeelte van zijn leven wordt gevuld doordat hij vertelt wie hij is en wat hij komt doen. En dat is niet alleen een begin, zeg maar een punt in de tijd, toen en toen is er dat gebeurd, maar het is een beginsel, een start, iets dat uitgroeit tot iets groots en wat nooit stopt. De discipelen. Zij werden geroepen en tegelijkertijd hadden ze geen idee wat hen te wachten stond. Leerling zijn in de Bijbel is een vertrouwd beeld. We komen dat steeds tegen. En dat blijft niet zoals ik net al zei bij deze 12. Er waren veel discipelen, veel leerlingen van Jezus. En als christenen, zo bij elkaar, in de keuze die we gemaakt hebben, dat is de keuze die hebben we zichtbaar laten zijn in onze geloofsdoop. Die wordt steeds opnieuw bevestigd in het avondmaal. Vorige week hebben we met elkaar het avondmaal gevierd. Iedere keer een bevestiging dat je een kind van God bent, een leerling van Jezus. Daarin ervaren we dat. Dat we leerlingen van Jezus zijn. En als we dan dit lezen, die eerste discipelen, dan lijkt dat soms ver van ons af te staan. Ver van onze realiteit, vanaf dat begrip leerling van Jezus. Maar het is nu niet anders dan toen. Wat betekent dat nu? Leerling zijn van Jezus. Ik wil er eens naar gaan kijken wat Johannes daarover schrijft. En ik lees graag in Johannes, want Johannes die beschrijft het heel belevend. Hij beschrijft wat mensen doen, hoe ze staan, hoe ze kijken. En ik vind dat heel mooi. Dan probeer ik me altijd een beeld te vormen van wat daar toen gebeurd is. Het helpt ons om dicht bij Jezus te komen. Ik ga lezen Johannes 1, vers 35 tot 43. De eerste discipelen staat daarboven. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Johannes de Doper. En toen hij Jezus zag, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10:00. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Dit is de eerste keer dat de leerlingen bij Jezus komen. En het bevat dat wat nodig is om een leerling van Jezus te worden. Het begint bij Johannes de Doper. Hij zegt, zie het Lam Gods. Leerling van Jezus zijn begint bij iemand die je op Jezus wijst. Dat is het begin. En dan krijgt het een vervolg. Andreas die doet dan hetzelfde bij zijn broer. Dus om leerling te worden, is er iemand nodig die je op Jezus wijst. En leerling van Jezus gaat verder dan leren. Het is krijgen, ontvangen en weer doorgeven. Het stopt niet bij jou. Je kunt het niet voor jezelf houden. Johannes doet dat wijzen op Jezus op een hele bijzondere manier. Hij zegt, zie het Lam Gods. Dat was natuurlijk niet een normale aanduiding. Maar Johannes de Doper die sluit hier aan bij een verwachting. De mensen keken uit naar de Messias. Dat was de verwachting die leefde. En je kunt dat al opmaken uit vers 20. Ik heb dat niet gelezen, maar dan zegt hij al, ik ben niet de Messias. Vergis je niet, hij komt na mij. Blijkbaar was er een levende verwachting dat iemand die een boodschap bracht, dat mensen gelijk de vraag stelden, misschien is die dat wel. Misschien is dat onze Messias. En hij verwijst die naar Jesaja 53. Dat is een gedeelte wat heel vaak gelezen wordt met kerst. En iedereen kende daar deze woorden. Het waren woorden die de verwachting levend hielden. Er komt een dienaar van God. En deze dienaar zou alle ellende op zich nemen. Ziekte, ons verdriet. En er was verdriet. In de loop van de tijd verdrietige gebeurtenissen die werden als volksverhalen steeds weer doorverteld. Doorgegeven aan de volgende generatie. Wij kennen die, ze zijn opgeschreven. Dat zijn de kronieken. Die waren er toen ook al. We kennen dat uit Esther, dat de koning 's nachts wakker wordt, niet kan slapen en dan gaat hij lezen in de kronieken. Dat wat het volk had meegemaakt, werd opgeschreven. Ze waren in Egypte geweest. Door de woestijn getrokken met allerlei ellende, zou ik bijna zeggen. De tempel was verwoest. Ze waren in ballingschap geweest. De Amorieten en allerlei volken hadden ze oorlog meegevoerd. De Filistijnen. Ze hadden koningen gekregen. Goede, maar ook hele slechte, die hen onderdrukt hadden. En nu hadden ze de Romeinen. De schuld van ons allen wil hij dragen. Hij die na mij komt. Wanneer? Is dat dan morgen? Is dat volgende week? Dat wisten ze niet. De mensen kenden deze wat geheimzinnige tekst dus. Ze wisten dat er een dienaar zou komen. Maar wie? Hij had geen naam. En dan de volgende dag spreekt Johannes, dit is de dienaar van God. Hij krijgt nu een naam, het is Jezus. En dat wekt verwachting, we gaan achter hem aan. En dat is precies wat er gebeurt in vers 37. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen, Johannes, en zij volgden Jezus. Eindelijk, ze waren heel benieuwd, nu gaat het gebeuren. Verwachting. Ze zijn vol van verwachting en ze willen heel dicht bij Jezus blijven. Je kent dat wel als je met een groep op de markt bent of je gaat naar een pretpark. Dan probeer je bij elkaar te blijven. Je wil elkaar niet kwijtraken. Dat gebeurde hier ook. Ze willen heel dicht bij Jezus blijven. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi. Dat wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Dat is een heel bijzonder moment. Als Jezus merkt dat hij gevolgd wordt, dan draait hij zich om. En dan zegt hij, wat zoek je? En dan zeggen ze, rabbi, meester. Het is niet zo dat ze zeggen van nou, we kijken eerst maar eens even de kat uit de boom. We gaan eerst maar eens kijken wat het wordt. Eigenlijk herkennen ze hem. Ze zeggen direct, meester. Ze geven gelijk de verhouding aan. Wij willen iets leren. Ze willen bij hem blijven. Waar woont u? En Jezus nodigt hen uit. Totdat het bijna donker wordt. Het tiende uur. Hè? Dat was een wat andere telling dan wij kennen. Totdat het ging schemeren. De rest van de dag, de rest van hun leven op aarde, blijven ze bij Jezus. Wij hebben daar vanmorgen in het begin ook over gezongen. Er is niets beter dan te zijn bij u. Dat hadden zij al door. Zij herkenden Jezus. En het eerste wat hier dan gebeurt, in vers 38, Jezus keert zich om. Dat is het eerste wat er gebeurt. Jezus keert zich om, in vers 38. Je zou kunnen zeggen, hij bekeerde zich. We zien bekeren heel vaak als een actie van ons. Wij moeten ons bekeren. Maar het bekeren is begonnen bij Jezus, naar zijn discipelen, naar ons toe. En hij vraagt, wat wil je? Wat zoek je? Wat leeft er in je? En hieruit blijkt niet alleen het verlangen van die twee mannen, maar ook het verlangen van Jezus. Dat maakt een ontmoeting. Verlangen van beide zijden. En vervolgens zie je wat dat met Andreas doet. Of beter, ja, wat er echt met hemzelf doet. Het zit in hem. En hij geeft het door. Hij roept zijn broer Simon, die wij later kennen als Petrus. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd in Andreas. En dat gebeurt ook met Petrus. En dat blijkt dat Simon een nieuwe naam krijgt. Kefas, rots, Petrus. We hebben dat eerder gezien in de Bijbel. Abraham werd Abraham. Saulus werd Paulus. Het laat zien, het is niet meer als vroeger. Er is iets nieuws begonnen. Een verandering van Jezus is een grondige verandering. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je Jezus ontmoet, kom je op een andere weg, op een ander spoor. De weg naar het leven. Dat is wat Andreas merkte en weer doorgaf aan zijn broer, aan Petrus. Het is dus geen schooltje, een soort studiedag van nou, dat hebben we nu gehad. Het is iets wat steeds doorgaat. Het wordt iets van het leven. Er is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, geen einde aan het leerling zijn, aan de schooltijd van deze leerling. Het is een nieuw leven geworden. Zoals ik al zei, de manier waarop dit evangelie door Johannes wordt verteld is bijzonder. En als je dat verder leest in het evangelie, dan kom je een gedeelte tegen waarvan je zegt van, hé, dat heb ik al eerder gelezen. Dat lijkt er erg op. Johannes 20, vers 11 tot en met 17. De verschijning van Maria Magdalena of Maria uit Magdala. Dat is dat moment dat ze bij het graf stond. Maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen zeiden tegen haar vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria zoekt Jezus. En ik wil nog een stap verder gaan naar het Oude Testament. Naar Hooglied. Hooglied 3, vers 1 tot en met 4. Gedeelte waar we niet heel vaak uit lezen. Maar ik vind als je het leest, ik ben het nu gaan lezen, dan word je helemaal meegenomen. Hooglied. Luister maar. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken. Door de straten en over de pleinen. Hem zoeken, die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Ik zei, hebt u hem gezien, die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of ik vond hem, die ik innig lief heb. En ik greep hem vast, liet hem niet meer los. Tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer, van haar die mij gebaard heeft. De bruid zoekt haar bruidegom. Met een hartsverlangen, maar ze kan hem niet vinden. En ze kan er niet van slapen. En midden in de nacht staat ze op en ze gaat hem zoeken. En ze vraagt het aan de nachtwacht, zonder het verder uit te leggen. En dan ziet ze hem. En ze laat hem niet meer los. Ze brengt hem naar het huis van haar moeder, van haar die het leven schonk. Een les voor ons. Hoe moet je zoeken naar Jezus? Met heel je hart. Maria zei het ook, zonder het verder uit te leggen. Waar hebt u hem neergelegd? Er was maar één geliefde. Ze hoefde het helemaal niet uit te leggen. Voor haar was er maar één geliefde, Jezus. En dat gaat hier bij die bruid net zo. Hebt u hem gezien? Hem die ik innig lief heb. Ze hoeft dat aan die nachtwacht helemaal niet uit te leggen. En dan zien we hetzelfde als aan het begin van het evangelie. Jezus vraagt, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Jezus vraagt. En wat zegt Maria dan? Rabboni, meester. Een verlangen van twee kanten. En dan komt er een verschil. In dat gedeelte wat we gelezen hebben. In vers 4. Jezus zegt tegen Maria, houd mij niet vast. De bruid die had de bruidegom gevonden. En er staat, ik laat hem niet meer los. En daar waar Jezus heel intiem, heel dichtbij was. Ze begroeten elkaar met een kus. Zegt hij nu, houd afstand. Was er dan een verandering bij Maria? Was er dan een verandering bij de discipelen? Nee, bij Jezus. Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was verrezen uit de dood. Ja, en wat die verrijzenis is, dat weten wij niet precies. Jezus wel. Hij is de enige die het ons kan zeggen, ons kan leren. Het is een nieuw, een ander leven. En dat mogen wij van hem leren. En hij gaat het ons uitleggen. Hij gaat het vertellen wat het met je doet. Dat nieuwe leven is het leven dat komt van de Vader. De bruid zei, ik breng hem naar haar die mij het leven schonk. Maar het verrezen leven, het nieuwe leven, is niet zoals je dat van je moeder hebt ontvangen. Dat is het aardse leven zoals wij hier nu zijn. Maar het nieuwe leven, dat komt van de Vader. Dat komt van God. En naar hem is Jezus op weg. Dat is het nieuwe leven. Jezus leert ons wat het betekent om verrezen te zijn. Wat dat voor ons betekent. Zijn verrijzenis in ons leven. Wij zijn op weg gezet naar een nieuw leven. Hij is die weg. En ook wij zitten in die verandering. Hier op aarde wordt ons denken geholpen door Gods geest. We zijn opnieuw geboren. En we hebben een nieuwe geest gekregen. En ook straks zullen we een nieuw lichaam krijgen. Jezus brengt ons bij hem die ons het leven schonk. Ontmoeting met Jezus. Hier in Johannes heeft dat het, zeg maar, het model van de bruid en de bruidegom. Leerling van Jezus, daar zou je eigenlijk niet van kunnen slapen. Het is verliefd zijn. Dat zien we hier ook bij die bruid. Ze kan er niet van slapen en midden in de nacht wordt ze wakker. Ze gaat naar buiten. En nu zou je misschien je telefoon pakken en een app sturen. Maar ja, dat hadden ze toen nog niet. Ze trekt de kleren aan, ze gaat naar buiten, ze gaat op zoek. Ze wil hem ontmoeten. Verliefd zijn. Leerling zijn van Jezus. Dan denk je aan de ander. Wat verlang je? Wie zoek je? Ook het verlangen van Jezus. Jezus is het die vragen stelt. Jezus die zoveel gelijkenissen heeft verteld over de bruid en de bruidegom. Want dat is hij. We hebben er ook over gezongen vanmorgen. De bruid, de leeuw van Juda. Jezus. En hij zoekt. Hij zoekt mensen die naar hem zoeken. Hij zei dat al tegen de Samaritaanse vrouw. De Vader zoekt mensen die hem naar geest en waarheid aanbidden. God zoekt ons. De mensen om ons heen. Meer dan wij kunnen voorstellen. En we zouden God niet kunnen vinden als hij zich niet eerst naar ons toekeert. Omdraait. De eerste bekering, de echte ontmoeting met Jezus. Bekering begint bij God. Hij heeft zich naar ons gekeerd in Jezus. Jezus die naar de aarde is gekomen. En die de schuld op zich heeft genomen. Dat was het verlangen wat ook bij die mensen leefde. Bekering is niet een zwaar werk wat wij moeten ondernemen. Bekering begint bij God die lief heeft. En heel zijn hart gaat uit naar ons. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Het is een hele bekende tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is niet krijgt, iets wat nog staat te gebeuren, maar heeft. Dat is God. En leerling betekent daarop ingaan. Als God zich naar ons keert in Jezus, als Jezus zich naar ons keert, dan keren wij ons naar hem. Dan word je leerling. Iets voor heel je leven wat je op een andere weg zet. De weg van Jezus. Het woordje leerling in het Latijn, dat kent u misschien wel, dat is discipulus. Discipelen is daarvan afgeleid, zo kennen we dat ook. Maar er is nog iets. Een woordje wat daarvan afgeleid is, dat is discipline. Dan leer je eigenlijk jezelf. Leerling van Jezus betekent ook dat je een andere discipline krijgt in je leven. En dat gaat door. Daar hoort bij dat je ook anderen weer tot leerling maakt. Laat delen in het leven van Jezus. Dus deze twee ontmoetingen aan het begin en het einde van het Johannesevangelie laat ons eigenlijk het meest wezenlijke zien wat het is om leerling van Jezus te zijn. En onze naam is ook veranderd. Wij hebben met elkaar een nieuwe naam. Andreas die zei tegen Simon, wij hebben de Messias gevonden, de gezalfde. En in het Grieks is dat Christos, christen. Wij noemen onszelf christenen. Zo hebben ook wij een nieuwe naam. Omdat we veranderd zijn. We zijn bij hem gaan horen en dat verandert je leven. Leerling van Jezus wil zeggen dat je de rest van je leven bij hem wilt zijn. Zeg maar tot het tiende uur. Totdat de zon over je leven ondergaat. Kiezen voor Jezus verandert de rest van je leven. En Wim noemde het al. Afgelopen donderdag is koningin Elisabeth overleden. En zij wordt enorm bewonderd en geprezen, want zij had de keuze gemaakt en uitgesproken dat ze de rest van haar leven zou wijden aan het koningschap. Zij heeft de rest van haar leven gewijd aan het land. Dat is de keuze die wij gemaakt hebben. Wij hebben de rest van ons leven gewijd aan Jezus. Zijn leerling zijn. Maar zoals bij de discipelen, daar blijft het niet bij. We zagen al dat al bij het eerste moment. Doorgeven wat je hebt ontvangen. Wijzen naar Jezus. Dat deed Johannes de Doper al. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Hij moet groeien, ik niet. Het gaat om Jezus. En daarom, omdat Jezus zich naar ons heeft gekeerd, wat wil je? Wat zoek je? Die vraag die wil je toch doorgeven aan iedereen? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het is een tekst die hier al jaren hangt gelukkig, met zoveel inhoud. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En op die weg mogen wij wandelen. Een weg voor ieder mens. En gelukkig werden die discipelen, in dat gedeelte wat we als eerste gelezen hebben, die werden niet zomaar op pad gestuurd. Hè? Ze trokken op met Jezus, ze leerden, ervoeren hoe dat Jezus het deed. En dan zegt Jezus, ga heen onderwijs alle volken, dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ook dat mochten zij doorgeven. Het is gaan, onderwijzen en dopen. Dat is ook wat we zien in de Bijbel. En daar hebben we ook Gods geest bij nodig. En dat zien we ook bij de discipelen. Ik zei het eerder al, ze waren er klaar voor. Maar ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Jezus die geeft hen ook opdracht om te wachten totdat de helper komt. En je zou kunnen zeggen, als die helper er is, dan gaat het ook echt los. Dat zien we terug. Petrus. Zie je hoe dat nou is begonnen? Dat Andreas, die is vol van Jezus, die roept zijn broer. En Petrus is het weer die op zijn beurt de boodschap weer doorgeeft. En jij, ik, wij kunnen een Johannes zijn. Die mensen wijst op Jezus. Een Andreas die gewoon iemand uit de familie roept. Je weet niet wat dat uit kan werken. Een Petrus die over Jezus vertelt aan iedereen die het horen wil. Kunnen we dat dan zomaar uit onszelf? Nee. Als we een keuze voor Jezus gemaakt hebben, leerling van Jezus zijn, dan mogen we daarmee op pad gaan. Het is aangeraakt worden, ontvangen en weer doorgeven. En dat is waar we ons als gemeente de komende tijd op willen richten. En ook wij hebben hulp nodig. Ik heb gemerkt dat het soms als wat vreemd wordt ervaren als we als gemeente hulp vragen. Ik zag dat toen we een nieuwe huisstijl gingen bedenken. En we hadden allerlei ideeën. Toen hebben we Elis Kazi gevraagd van, ja, jij hebt daar verstand van, kun jij ons helpen? Dat was toen een beetje van, ja, waarom moet iemand van buiten dat doen? Maar we kunnen niet alles zelf. Dat hoeft ook niet. Hoe vaak zoek je niet iets op, gewoon op internet, omdat je het zelf niet weet? Of wil je stoppen met roken of afvallen, goed bewegen? Dan is het heel normaal dat je een coach hebt of een fysiotherapeut of naar een begeleider gaat. En ook met elkaar sta je sterker. Ik hoor nu steeds reclame op de radio van Stoptober. Om met elkaar te stoppen met roken. Ik ga er niet aan meedoen, want ik ben nooit begonnen. Maar met elkaar sta je sterker. Dan lukt het beter dan alleen. En dat is ook de reden waarom we Agape hebben uitgenodigd. Een unieke kans om te proeven wat God je heeft gegeven aan ons, aan jou persoonlijk en wat je ook weer door kunt geven. En op welke manier dat je dat mag doen. We zagen al Andreas, we zagen Johannes, we zagen Petrus. Het waren allemaal verschillende manieren om iets door te geven. Om mensen te wijzen of te vertellen van Jezus. En zeker, ook wij hebben daar de Heilige Geest bij nodig. De helper die onze geest helpt om te denken en daaruit te handelen zoals God dat voor ons bedacht heeft. Amen. Vader God, wat is het heerlijk dat we uw leerling mogen zijn. Steeds weer mogen ontdekken wie u bent. Voor ons eigen leven, maar ook voor anderen. Heer, u bent een groot God. Dank u dat u uw geest heeft gegeven daarin. Heer, omdat we vanuit onszelf, vanuit ons eigen denken, er niet toe in staat zijn. U zegt zelfs dat onze geest dood is voor u. Daar zit geen leven in. Maar u heeft ons een nieuw leven gegeven. Vader God, u bent onze redding in Jezus. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat we ons voor mogen bereiden om die boodschap ook weer door te geven aan anderen. Heer, en dan bid ik dat we een verlangen aantreffen. Zoals dat verlangen leefde bij deze discipelen. Heer, u bent groot. We willen u loven en prijzen in Jezus' naam. Amen.